Goedemorgen allemaal. Op de eerste dag van de week, bij het ochtendgloren, gingen de vrouwen die met Jezus waren meegereisd naar het graf met geurige olie die ze bereid hadden. Maar bij het graf aangekomen zagen ze dat de steen was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en ze sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze keerden terug van het graf en ze gingen naar de elf en naar de anderen om te vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus stond echter op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken en hij zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. Hartelijk welkom op het grootste en mooiste feest van het jaar. Jezus Christus, onze koning, onze herder, is waarlijk uit de dood opgestaan. Halleluja.
You have been so long.
Gemeente, laat er onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd hij gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
We have come from thy throne.
Loof de Heer, loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Laat het huis van Aaron zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Wie de Heer vreest, zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. In mijn nood heb ik geroepen, Heer. En de Heer antwoordde, Hij gaf mij ruimte. Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Met de Heer, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht. Want de steen die de bouwers afkeurde, is de hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Heer, geef ons de overwinning. Geef ons voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Hij heeft licht gebracht. Vier feest. Ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God. U zal ik loven. Hoog zal ik u prijzen, mijn God. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Laten we zingen. Zullen we samen bidden? Machtige, grote God en Heer, Vader, Zoon en Geest, we hebben bijna geen gesproken woorden meer over nadat we ons bijna schor hebben gezongen tot uw eer, omdat u zo groot bent, omdat u gewonnen heeft. Dank u wel dat we vandaag feest mogen vieren, omdat u de zonde, het kwaad en de dood overwon. Jezus Christus, dank u wel dat u naar de aarde bent gekomen. Om ons tot het uiterste te laten zien wie God is, wie de Vader is en hoe Hij wil dat we leven. hoe groot zijn liefde is. Dank u wel dat alle mensen op aarde nu uw kinderen kunnen zijn en mogen worden uitgenodigd om in verbondenheid met u te leven. Geef dat dat mag groeien. En Heilige Geest, geef dat de woorden uit de Bijbel die we nu samen gaan lezen voor ons mogen gaan leven. Geef dat het goede nieuws van Pasen mag gaan landen in onze hoofden, in onze harten, in onze handen. In Jezus' naam, u zij de glorie. Amen. We gaan samen luisteren naar het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 4 vanaf vers 26. En Truus zal dat voor ons voorlezen.
Voor u Marcus 4, vers 26 tot 29 en 33 tot met 34. Jezus zei tegen de mensen: het is met Gods koninkrijk als met iemand die zaad op het land heeft gestrooid. Hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl hij zaad ontkiemt en opschiet, zonder dat hij zelf weet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de groene puntjes, dan de korenaard en dan de rijpe graankorrels in de aard. Maar zodra het graan rijp is, laat hij het afsnijden, omdat het tijd is voor de oogst. Met veel van dit soort voorbeelden verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen. Hij sprak alleen door middel van voorbeelden tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, legde hij alles aan hen uit.
Tring, tring, tring. Het is heel vroeg in de ochtend en de telefoon gaat. Mark Rutte schrikt wakker en hij springt uit zijn bed. Even kijken of we er een plaatje van hebben. Vast wel. Cliffhanger, hè? Geweldig. Mark Rutte kijkt naar zijn afstandsbediening. Alles werkt nog niet, zo op de vroege ochtend. En zelfs met zijn slaapmuts nog op zijn hoofd neemt hij de telefoon op. En het is zijn assistent. Hoe heet ze ook alweer? Caroline, inderdaad. Goedemorgen, Mark. Ja, sorry dat ik je zo vroeg stoor, maar heb je het al gehoord? Ja, er is echt iets vervelends gebeurd. Iemand anders heeft zich ook tot minister-president laten uitroepen. Ja, het is best serieus hoor, want hij heeft al een hele grote groep volgelingen. Dus ik zou zeggen, kleed je aan, grijp in, voordat de rellen uitbreken. Nou, absurd verhaal natuurlijk. Hè, dat gaat nooit gebeuren. Maar, 2000 jaar geleden gebeurde het wel. In Israël, waar de Romeinen de baas waren, waar de Romeinen zeg maar de Mark Rutte van toen waren, daar liep een man rond. En die verkondigde van de ene op de andere dag dat niet de Romeinse keizer, maar God vanaf nu de leiding had. En dat was natuurlijk Jezus. Jezus riep het koninkrijk van God uit. Hij zei: mensen, God wordt weer de koning van alle mensen. Nou, de Joden in Israël, die wachten al jaren op de komst van Gods koninkrijk. De hele Bijbel staat propvol met de verwachting dat God weer koning over de wereld zal worden. En God houdt er ook niet mee op om te vertellen dat hij dat ook heel graag wil. En overal in de Bijbel wordt dan verwezen naar een gezalfde profeet, priester en koning. Die de onderdrukking van de Joden zal stoppen. En diegene wordt vaak aangeduid als de Messias. En op die Messias zijn de Joden dus aan het wachten. Ze wachten op iemand die het koninkrijk van God zal uitroepen en dat niet alleen, die met geweld de Romeinse bezetters het land uit zal jagen. Eindelijk vrijheid. Iemand die de tempel in ere zal herstellen. Actie dus. De term koninkrijk van God is een heel ingeburgerde term in onze christelijke bubbel, maar het is absoluut geen metafoor voor een soort gezapige liefdadigheidsvereniging. Nee, het is een politieke beweging. En daar was hij dan. Jezus. Jezus die beweerde dat hij die lang verwachte Messias was. Ja, als ik eerlijk ben als theoloog, echt origineel was Jezus niet hoor. Elke paar jaar stond er wel weer iemand op en die verkondigde: het koninkrijk van God komt eraan en ik ben trouwens de Messias. Nou, en meestal kon hij dan wel goed zijn boodschap overbrengen en er verzamelden wat mensen om zich heen. En na een poosje van onderwijs in het land, wat campagnes voor zijn verkiezingsprogramma, trok hij dan Jeruzalem binnen met een groepje gewapende volgelingen om de keizer van de troon te stoten, om Herodes weg te jagen of wat dan ook, en zelf koning van de Joden te worden. Maar tot nu toe was dat nooit iemand heel erg gelukt. Misschien een paar jaar, maar uiteindelijk werden alle onruststokers door de Romeinen een kopje kleiner gemaakt. En met dat in het achterhoofd zien we nu dus Jezus met zijn volgelingen door Israël trekken. Hij onderneemt dus diezelfde gevaarlijke en hachelijke onderneming als alle nep-messiassen voor hem. En voordat ook hij met Palmpasen Jeruzalem binnentrekt om als koning gekroond te worden, gaat hij net zoals zijn voorgangers het land in om campagne te voeren. Overal in het land organiseert hij bijeenkomsten waar hij zijn verkiezingsprogramma presenteert aan de mensen. Telkens geeft hij speeches over hoe hij het leven ziet, wat zijn toekomstvisie, zijn toekomstplannen zijn. Ja, er hoort ook een plaatje bij, die Martin gaat laten zien, geweldig. Ja, zoiets had ik verwacht. Dus ja, even kijken waar mijn Nieuwe Testament is. Snel doorbladeren, nou ja goed hè. Maar je zoekt je helemaal suf. Want ik dacht, ja, ik zie ergens vast wel een verslag terug van allerlei toffe campagnebijeenkomsten. Zoals dit. Ja, gewoon een soort hippe partijbijeenkomsten, hè? Met Jezus dan als de inspirerende en enthousiasmerende spreker, zeg maar. Maar ja, je weet het zelf ook. Waar je ook maar kijkt in het Nieuwe Testament. Overal kom je alleen maar van die gewone, alledaagse verhaaltjes tegen. Ja, bijvoorbeeld het verhaal wat we net hebben gelezen. Over een boer die plantjes gaat zaaien. Wat kneuterig zeg. Het waren dus helemaal geen energieke meetings. Het geeft me veel eerder het heel Holland bakt gevoel. Kan ik daar ook een dia van zien? Ja, dit. En dan niet heel Holland bakt, maar heel Israël tuiniert. Maar, hè? En weet je waarom Jezus het zo kneuterig aanpakt? Nou, heel logisch eigenlijk. Omdat zijn boodschap dus hartstikke explosief en illegaal was. Hij was een politieke bedreiging voor de Romeinen, voor de Joodse elite. Want hij riep tenslotte God uit tot keizer in plaats van de Romeinse keizer. Eigenlijk was Jezus dus een verzetstrijder. Iemand die gewoon een staatsgreep kan plegen. Ja, dan snap je misschien wel waarom in dat gedeelte wat we net hebben gelezen ook staat dat Jezus in het openbaar alleen door middel van voorbeeldjes iets vertelde over wat hij vond. Het was gewoon veel te gevaarlijk om rechtstreeks te zeggen waar hij voor stond. Dat had hem vanaf dag 1 de kop gekost. En daarom vertelt hij dus schijnbaar onschuldige verhalen over tuinieren. Maar stiekem bevatten al die verhalen, voorbeelden, gelijkenissen een verborgen boodschap. Je zou ze voorbeeldjes kunnen vergelijken met een politieke cartoon. Misschien kunnen we die even op de beamer bekijken. Ik zie hier bijvoorbeeld een plaatje. Nou, het ziet er gewoon gezellig uit. Ik zie een beer, een meneer met een hoge hoed en ze staan op een lapje stof. Oké. Het lijkt een soort onschuldig plaatje uit het voorleesboek van mijn zoontje, of zo. Maar de goed geïnformeerde lezer, en dat zijn jullie natuurlijk, die weet dat die beer voor Rusland staat en dat die meneer Uncle Sam is en dat die voor de USA staat en dat die vlag eigenlijk de vlag van de Oekraïne is en dat de cartoonist dus op een subtiele en symbolische wijze zijn mening geeft over de internationale spanningen. Nou, zo werkt het dus ook met de verhalen van Jezus. Pas als je de symbolen herkent, dan kun je zijn boodschap ontdekken. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de laatste regel van het verhaal dat we hebben gelezen. Er staat, zodra het graan rijp is, laat hij het afsnijden omdat de tijd is voor de oogst. Nou, een logisch eindverhaal over tuinieren, of een eindzinnetje over tuinieren. Maar, als je goed kijkt, dan zie je dat het een citaat is uit de profeet Joël, uit het Oude Testament. En rondom dat citaat bij de profeet Joël gaat het over de dag van de Heer. Het moment waarop God zijn volk bevrijdt en jong en oud met zijn geest vervult, dat is de oogst waar Joël het over heeft. En dat is dus waar de Joden al eeuwig op wachten. Jezus vertelt dus helemaal geen gezapig verhaaltje. Jezus vertelt een verhaaltje over het moment waarop God ingrijpt in de wereld. En de rest van het verhaal gebruikt Jezus om vervolgens uit te leggen hoe dat ingrijpen van God er dan precies uit zal zien. En even een spoiler, het ziet er totaal anders uit dan de Joden hadden verwacht. En om erachter te komen hoe het ingrijpen van God eruit ziet, moeten we samen even de rest van het verhaal induiken. Pakken we even een plaatje van een plantje op de achtergrond en dan duiken we even het verhaal van het planten van die zaadjes in. Want het voorjaar is weer aangebroken en zijn er misschien al mensen die bloemen of groenten hebben gezaaid? Het kan inmiddels wel. Nou, ik zie al aardig wat handen. Nou, wat doe je dan? Je haalt een zakje zaad bij het tuincentrum. Je strooit het uit over de kale grond. Ja, en dan moet je rustig afwachten. En onder de grond beginnen de zaadjes langzaam te ontkiemen. En straks komen hopelijk de eerste groene puntjes boven de grond. Maar ja, hoe dat werkt, je ziet het niet. En het is een mysterie. Bij mijn weten kunnen zelfs de knapste biologen nog geen levend plantje in elkaar knutselen. En dat is precies wat Jezus duidelijk wil maken. De groei van Gods koninkrijk is niet te vatten, want het is een mysterie. Het is iets wat zich aan ons zicht en aan ons begrip onttrekt. En vandaar die vergelijking, want er staat, het is met Gods koninkrijk als met iemand die zaad op het land heeft gestrooid. Hij slaapt en hij staat weer op, dag in, dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, zonder dat hij zelf weet hoe. En met die woorden wil Jezus ons bemoedigen. Want zelfs als je het niet of nauwelijks ziet, dan mag je weten dat het koninkrijk van God aan het groeien is. God is nog steeds aan het scheppen. Vandaar die vergelijking met de groei van plantjes. God is de schepper. En de schepper laat nooit los wat zijn hand begon. En natuurlijk, we denken soms misschien, waar is dat koninkrijk dan? Ik zie er zo weinig van. Ik zie vooral pijn, verdriet, gebrokenheid, haat en hebzucht om me heen. En toch zegt Jezus dan, al voelt het soms tegen beter weten in, echt waar. Het komt steeds verder boven de grond. Vertrouw op mij. En Jezus zegt niet hoeveel tijd er zit tussen het zaaien en het oogsten. Maar dat de oogst zal komen, staat zo vast als een huis. Je kunt aan het verhaal trouwens wel zien dat Jezus de zoon is van een aannemer, hè? En dat hij van boeren niet zoveel kaas heeft gegeten. Maar ja, als je echt mooie planten wil kweken, dan moet je dat natuurlijk bemesten en onkruid verwijderen en ongedierte verjagen. Maar ja, in het verhaal van Jezus doet de boer dat helemaal niet. Die gaat slapen en weer opstaan en slapen en weer opstaan. En we lezen ook niks over dat die plantjes zon nodig hebben of regen. Of dat ze kapot kunnen gaan, dat de oogst kan mislukken door hagel, door insecten, droogte zoals we nu hebben. Sterker nog, we lezen dat de plantjes helemaal niets nodig hebben. Er staat namelijk, de aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. In het Grieks staat hier het woordje automate, waar ons woord automatisch vandaan komt. En dit woord wordt heel vaak gebruikt om wonderen te beschrijven. En als je het in het Oude Testament tegenkomt, dan weet je haast wel zeker dat het verwijst naar dingen die het werk van God alleen zijn. Dus niet de boer en niet de externe invloeden, maar de zaadjes en de plantjes spelen de hoofdrol in dit verhaal. En die maken duidelijk, het koninkrijk van God groeit volledig buiten onze invloed om. De Joden hadden een totaal andere verwachting van Gods koninkrijk en van het werk van de Messias. Kijk maar op de beamer. Er waren in die tijd namelijk heel veel Joodse verzetstrijders. En die wachten eigenlijk gewoon op een aanvoerder die de leiding zou nemen. En dat ze dan met militair geweld het land konden bevrijden van de Romeinen, zoals ik al zei. En ze snapten helemaal niet waarom Jezus niet al lang een leger had opgebouwd. Hij was toch de Messias, de toekomstige koning van de Joden? Het koninkrijk van God, dat gaat toch pas groeien als wij gewoon eens even stevig ingrijpen? Nee. Nee, Jezus gaat volledig tegen die verwachting in. Hij zegt nee. De groei van Gods koninkrijk, van zijn heerschappij, is juist niet te controleren of te beïnvloeden door mensen. Het koninkrijk komt er niet dankzij verzetstrijders. Het koninkrijk wordt niet gebracht door de mislukte messiassen uit het verleden. Het ligt buiten onze macht. En Jezus vertelt dit verhaal dus om de Joodse verwachtingen bij te stellen. Verwachtingen bijstellen. Is dat niet iets wat wij af en toe ook moeten doen? Moeten wij onze verwachtingen af en toe niet ook eens wat laten bijstellen door de boodschap van dit verhaal? Ik bedoel, regelmatig eindigt een preek, en ik doe dat net zo goed aan het einde vaak, met een oproep, hè, van nou, praat eens met z'n tweeën wat je hiermee kan, bedenk eens hoe je hier maandag wat mee wilt, of we hebben een preekbespreking, denk erover na op kring, doe er wat mee. Een oproep om het in je dagelijks leven toe te passen. En dan hebben we het gehad over levensheiliging, over het verspreiden van Gods goede nieuws, over liefde en genade uitdelen aan de mensen om je heen. En daar is natuurlijk helemaal niks mis, hè, met zulke uitnodigingen, om gewoon in actie te komen. Want Jezus' onderwijs is niet gezapig, dat staat altijd bol van de radicale aanwijzingen om anders te gaan leven. Bekeer je, gooi je leven om, leer te leven zoals ik, dat is wat Jezus zegt. Maar goed, misschien is het ook wel je ervaring dat christenen en kerken soms misschien wel iets te sterk gericht zijn op activeren en in beweging zetten. He, soms zelfs tot vermoeiend toe. Nou, en op zulke momenten, dan is het goed om in balans gebracht te worden door de wetenschap dat Gods koninkrijk buiten onze invloed toch wel doorgroeit. En juist vandaag met Pasen mogen we op die andere kant worden gewezen. Pasen was het moment waarop Jezus' leerlingen niets toevoegden. Niks toevoegden en alles moest van God de Vader en van God de Zoon komen, want die leerlingen hadden Jezus verlaten. Alleen gelaten, achtergelaten. Dus op deze feestdag mogen we vieren dat wij van deze aarde never nooit een paradijs gaan maken. Dat kunnen we niet. Niet door geweld, niet door te stressen, onszelf te pushen, onszelf af te matten of wat dan ook. Nee, we mogen ontspannen in de wetenschap dat God, onze schepper en onze bevrijder, afmaakt wat hij begon. Helemaal los van wat wij beperkte mensen in te brengen hebben. En zo vertelt het verhaal van Jezus ons iets over de groei van plantjes. We hebben er geen invloed op. Ik kan die plantjes niet aan de groene sprietjes harder uit de grond trekken dat ze gaan groeien. En zo is het met het koninkrijk van God. We kunnen het niet forceren. God laat zijn koninkrijk groeien, want hij is de koning. Logisch, en niet wij. Hij kan de wereld laten worden zoals hij bedoeld heeft. Wij kunnen dat helemaal niet. Het zaad leidt zijn eigen verborgen leven. En zo is het ook met Gods heerschappij over de wereld. Het groeit sowieso door. Los van wat wij doen. En dat geeft ons vertrouwen. Vertrouwen dat het koninkrijk van God er sowieso komt. Want wij kunnen er niet eens in de weg zitten. Zelfs als wij, net zoals de Joden en de leerlingen van Jezus, soms geen snars snappen van hoe God werkt. Of als we helemaal verkeerde denkbeelden hebben. Of als we niks doen. Of zelfs tegenwerken ten opzichte van wat God wil. Dan nog, zegt Jezus, op mysterieuze wijze groeit het koninkrijk van God toch door. Nou, en nu we zo samen een beetje hebben lopen puzzelen met die symbolen en aanwijzingen en hints in het verhaal van Jezus, ja, dan zie je langzaam maar zeker dat dat schattige verhaaltje van Jezus inderdaad toch wel een gevaar vormt voor de gevestigde orde. Want als het koninkrijk zonder menselijke tussenkomst groeit, dan betekent dat dus ook dat geen mens het koninkrijk meer tegen kan houden. De kracht van Gods rijk is zo groot dat geen mens daarvoor kan liggen. Jezus zegt hier eigenlijk: mensen, langzaam maar zeker wordt steeds meer duidelijk dat de heerschappij van God op aarde werkelijkheid wordt. Dat God de koning van deze wereld is en niet de Romeinse keizer of welke machthebber dan ook. En stap voor stap komt het koninkrijk van God steeds verder boven de oppervlakte. En het wordt ook steeds meer zichtbaar. En dat stapsgewijze, dat zie je ook in het verhaal terug, hè? Want er staat, de aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de groene puntjes, dan de korenaar en dan de rijpe graankorrels in de aar. Het begint dus klein, maar het wordt steeds groter en het is niet te stoppen. En dat zien we dan ook gebeuren. Jezus is het eerste kleine sprietje. Het eerste groene sprietje van Gods ontluikende nieuwe wereld. Van zijn voltooide schepping. En die Jezus trekt op een ezeltje Jeruzalem binnen. Om koning van de wereld te worden. Maar hij wordt gekroond met een doornenkroon. En hij wordt niet verhoogd op een troon, maar aan een kruis. Het kwaad balt zich samen en stampt het groene sprietje harder de grond in dan het eruit is gekomen. En even is het stil. Maar dan schiet het sprietje met kracht terug uit de grond. En niet meer als een groen sprietje, maar als een rijpe, volle korenaar. Als de eerste mens in wie Gods koninkrijk van top tot teen gestalte krijgt. Want Jezus staat in een hemels lichaam op uit de dood. En binnen de kortste keren schieten er overal in Israël en in het Middellandse zeegebied en uiteindelijk over de hele aarde tientallen, honderden, duizenden, miljoenen en nu zelfs ongeveer miljard groene sprietjes uit de grond. En die groene sprietjes die groeien. Ze groeien uit tot korenaren die steeds rijper worden. En dat zijn wij. Dat zijn wij, groeiend naar Gods beeld. Steeds meer aan het lijken op Jezus. En ooit komt de oogst. Het moment waarop God alles rechtzet wat krom is. En de wereld volledig vervult van zijn liefde en van zijn goedheid. En daarom is het vandaag groot feest. Vandaag mogen we met een lach op ons gezicht ontspannen. Hoeven we even niets anders te doen dan te vieren dat Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, alles al heeft volbracht. Halleluja.
Mijn naam is Gert-Jan Vriem. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan dominee Tinkel Blanken en ik hier vooraan in de kerk. En met vragen of opmerkingen over onze kerk of over deze dienst bent u van harte welkom. Ook in de stilteruimte achter in de kerk bent u van harte welkom als u met iemand wilt doorpraten of bidden. Daar zijn mensen die u daar graag in willen bijstaan. De collecte in deze dienst is voor Oog voor Nkutu. Het is ons zendingsproject in Zuid-Afrika. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Martin Ettema. Is er iemand die die bloemen zou willen brengen? Oké, dankjewel. Afgelopen zondag is er bij Nienke en René van Rijsselt een gezonde dochter geboren. Ze heet Elin en is een zusje van Vera. Moeder en dochter maken het goed en we delen als gemeente in de dankbaarheid van Nienke en René. En graag brengt de kerkenraad de gemeenteavond van aanstaande dinsdag 23 april nog onder uw aandacht. Het thema is avondmaal vieren in een gastvrije gemeente. U bent van harte uitgenodigd om samen met de kerkenraad van gedachten te wisselen over dit belangrijke onderwerp. We realiseren ons dat dinsdag de 23e niet de meest geschikte datum is. In de overwegingen bleken ook andere data nadelen te hebben. We zijn daarom heel blij dat een aantal van u de moeite heeft genomen om in ieder geval schriftelijk te reageren. We nemen die reacties graag mee.
We gaan zo samen danken en bidden. En er is vanochtend iets heel erg naars gebeurd in Sri Lanka. Misschien heeft u dat al gelezen, misschien niet. Maar er zijn ernstige aanslagen gepleegd in 3 kerken en 3 hotels. De laatste berichten spreken over zo'n 130 gewonden, of 400 gewonden en 130 doden. En dat is natuurlijk iets wat ons enorm aan het schrikken maakt. En wat misschien nog wel dichterbij komt, omdat het in ieder geval voor een groot deel gaat over onze broers en zussen in het geloof die op deze feestelijke paasochtend in diepe rouw zijn. Laten we samen danken en bidden. Grote God, schepper en koning van onze wereld, we willen u danken voor het feest van vanochtend, maar we kunnen dat eigenlijk niet doen zonder eerst de recente gebeurtenissen van vanochtend bij u te brengen. Heer, u bent en was erbij in Sri Lanka. Wilt u zichtbaar en voelbaar aanwezig zijn bij onze broers en zussen in het geloof en bij alle anderen die familieleden verloren zijn of vrienden die zelf gewond zijn geraakt? Heer, we weten bijna niet wat we moeten bidden, want een aanslag als deze is niet te bevatten. Vader, wilt u dichtbij zijn? Wilt u troost geven? Nieuw perspectief? En wilt u er ook gewoon bij zijn in het verdriet? Want het is niet zo 1, 2, 3 weg te nemen. En vader, telkens als dit weer gebeurt, willen we aanspraak maken op uw belofte dat u de wereld nieuw zal maken. Vader, neem toch zo spoedig mogelijk de haat weg. En geef dat uw wereld vol van vrede zal zijn. Vader, daarom danken we u des te meer dat we vanochtend uit uw woord de bemoediging mochten horen dat u de koning van de wereld bent, of we het nou zien of niet. En dat u er hoogstpersoonlijk voor zorgt dat uw nieuwe wereld steeds meer gestalte krijgt, dat er sprietjes van uw koninkrijk opgroeien tussen de distels en de gebrokenheid en de brokstukken van het leven. Wilt u ons bemoedigen door ons regelmatig te wijzen op de plekken waar het zaad van uw koninkrijk al wat zichtbaarder boven de grond uitspruit, waar tekens van hoop te vinden zijn. En vader, wilt u ons dan troosten als we het moeilijk hebben met al die verdrietige kanten van het leven die er helaas ook nog zijn. Dank u wel voor uw belofte van hoop, dat ooit de aarde overgroeid zal zijn door uw heerschappij. Vader, we danken u voor uw prachtige schepping, het prachtige weer waar we deze week van mogen genieten en nog van verder te hopen te gaan genieten. De prachtige natuur met de uitbondige bloesems, de ontluikende blaadjes. Wat heeft u het mooi gemaakt en wat is dat toch een prachtig beeld van wie u bent en hoe creatief u bent. Vader, daarnaast willen we u vragen, wilt u ook zorgen voor uw schepping? Er is veel te weinig regen gevallen. En de boeren, de tuinders en de dieren hebben het hard nodig. Wilt u ook bij hen zijn? En wilt u uw schepping in uw handen houden? Vader, in de stilte brengen wij nu ook onze eigen dank, gedachten en zorgen bij u. En we bidden nu zingend het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Terwijl de kinderen langzaam binnendruppelen zometeen, luisteren wij naar het prachtige paaslied No Longer Slaves. Met als kernzin daarin, I am a child of God. Een heel mooi lied wat dichtbij en persoonlijk is. En dat zal de band voor ons zingen. En ondertussen worden onze gaven ingezameld voor het collectedoel Oog voor Nkutu. With a melody, you surround me with a song of the mere words of my end. Ik wil graag een heel hartelijk dankwoord uitspreken aan de mensen die de fantastische bloemen hebben gemaakt. Wat het heel erg feestelijk heeft gemaakt. En inderdaad ook voor de band die ons uitgebreid heeft mogen begeleiden met deze prachtige feestelijke nummers. Dus dank jullie wel daarvoor. En de kinderen hebben volgens mij ook wat tofs gemaakt. En daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. Die worden allemaal keurig opgelijnd. Misschien kunnen we even een microfoon krijgen. Die komt er al aan. Nee, die komt er wel aan. Wie wil er als eerste geïnterviewd worden? Oh, jullie gaan iets laten zien. Dat is een hele voorstelling. Ik ga gelijk zitten, joh.
Nee, we hebben het... Doet hij het? Ja. Oeh. We hebben het vandaag al over vergeven. En we hebben de kinderen proberen uit te leggen hoe vaak je dan moet vergeven. Niet 7 keer, maar 7 maal 70. Ik heb de kinderen uitgedaagd om op dit papiertje 7 maal 70 symbolen te zetten.
mogen van hier gaan als gezegende mensen. En in Johannes 20 staat: op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Maar Jezus kwam in hun midden staan. En hij zei: ik wens jullie vrede. En na deze woorden toonde hij zijn handen en zijn zijde. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus: ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvang mijn geest. Amen.